dat je luistert naar de vierde podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1 en de 171ste in totaal. Te gast zijn Ines en Mathieu Bloem. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Welkom Mathieu en Ines.
Dankjewel.
Dankjewel Henk.
Voor degene die jullie nog niet mochten kennen, kun je jezelf in het kort voorstellen?
Nou ja, ik ben Mathieu Bloem. Al tientallen jaren goudsmid in de Doelenstraat en al bijna mijn hele leven woonachtig in het mooie Almelo.
En Ines, wat wil jij kwijt?
Nou ja, ik ben dus de partner van Mathieu, ook al zo lang hier. En maak deel uit van en de goudsmederij en mijn eigen coachpraktijk. Ja.
Fijn, nogmaals welkom. Jullie bericht dat jullie naar Spanje gaan immigreren is best als een klein bommetje in het Almeloze ingeslagen. Wat kun je zeggen over de reacties die jullie tot nu toe hebben gekregen, Ines?
Nou, eigenlijk zijn ze best wel hartverwarmend vaak. Dat mensen ons veel geluk toewensen en veel plezier onder de zon. Maar toch ook wel dat je denkt van, oh, zijn wij zo bekend of zo geliefd? Dat is wel heel bijzonder om mee te maken.
Ja. Ja. Mathieu, wil jij nog iets aanvullen?
Ja, nou, wat mij heel erg bijblijft is dat mensen heel vaak vragen, en waar moet ik nu dan naartoe met mijn spullen? Want het is zo vertrouwd en we komen hier zo graag. En ja, daar weet ik tot op heden nog geen echt antwoord op. Maar dat is wat me heel erg bijblijft. Hartverwarmend en leuk.
Welke reactie heeft jullie nou het meest verrast?
Het meest verrast is inderdaad, het verrast me steeds dat mensen zeggen, maar en waar moet ik dan nu heen? Dat is hetzelfde antwoord als net. En dat verrast me bijzonder, want daar sta je eigenlijk niet zo bij stil dat mensen zo aan je bedrijf of je winkel gehecht zijn en dat ze niet weten waar ze met hun horlogebatterijtje of het verbouwen van oma Straudering naartoe moeten gaan.
Ja.
En is er nog een reactie, Ines, die jou heeft verrast?
Nou, eigenlijk niet. Nee, niet zo direct. Het enige wat ik wel elke keer heb, als mensen zeggen, maar waar moeten we nu naartoe? Dan zeg ik, ja, als Mathieu wat overkomt, dan is morgen ook de winkel dicht. Dus er zijn vast meer mensen die dit kunnen.
Wat is je opgevallen bij alle reacties?
De warmte eigenlijk. De warmte voor ons. Dat ik denk van, hoe kan dat nou eigenlijk? Dat wij zo gezien worden. Want ja, we zijn gewoon wie we zijn en we staan hier ook zoals we zijn. En vooral Mathieu staat hier. En
omdat we hier ons brood mee verdienen. En dat doen en deden we met heel veel plezier. En blijkbaar is dat in goede aarde gevallen. En gunnen mensen onze vrijheid die we naar gaan zoeken in Spanje. Dat is heel fijn om te horen. En ze wensen, de meeste, bedoel, je spreekt gelukkig niet iedereen. Dat zou wel heel veel zijn. Ze wensen ons alle goeds onder de zon. En heel veel zeggen, god, maar we houden toch wel contact. En kan ik je volgen? En kunnen we, dat is heel hard verwarmend en leuk om te horen. Ja.
Je hebt het zelf al genoemd, Spanje. Wanneer zijn jullie plannen om te gaan emigreren voor het eerst ontstaan?
Ik denk dat die plannen ontstaan zijn al in onze jongere jeugd. Mijn vader is heel vroeg overleden en ben daar moest ik gaan studeren, heb ik 3 jaar in België gewoond. En daar kon ik toen de tijd blijven na mijn opleiding. En toen dacht ik, dat is een beetje te veel. En na die tijd, mijn vrouw, huidige vrouw, toen vriendin, woonde nog in Almelo. Ik denk, weet je wat, als ik een van de 600 word, kan ik beter in Almelo mijn eigen ding gaan doen. En gaandeweg hebben we diverse trajecten bewandeld. Het solliciteren op de Bermuda-driehoek in Canada, in weet ik veel wat allemaal. Nieuw-Zeeland, ook nog zelfs. Maar wat heel concreet geweest is Noorwegen, een 20-tal jaar geleden, denk ik. Ik had daar al een baan. Ines werkt in de zorg en die kan in heel Scandinavië, kun je als je in de zorg werkt, morgen terecht. Maar toen bleken onze kinderen dyslectisch. En toen dachten we, ik geloof niet dat dat een hele goede stap is. Dus zijn we weer gebleven en ben je heerlijk doorwezen bouwen. En een 3-4 jaar geleden zijn we weer eens aan het zoeken gegaan dat je toch tijdens vakantie wat vindt. En toen was het Zuid-Frankrijk.
Mede ook omdat vrienden van ons een camping hadden gekocht in Zuid-Frankrijk.
Ja, we hebben een camping gekocht. Mijn zwager woont al 15 jaar op Ibiza, dus we hebben heel veel relaties in die regio. En ondertussen om ons heen vallen wat mensen weg. Ouders die je eventueel zouden binden. We hebben kinderen 2, maar die zijn zeer zelfstandig. Die kunnen zich prima redden. Dus ja, zo loopt dat langzaam naar een plannetje. En dan ineens komt het op je pad en ga je ermee aan de slag.
En Ines, is dan zo'n verhuizing naar Spanje iets waar je langzaam naartoe groeit?
Ja, je groeit eigenlijk heel langzaam naartoe. En nu gaat in één keer alles in een stroomversnelling. Want je hebt een huis, Tenminste, zo goed als zeker. En dan in één keer denk je van, oh, dat komt op ons af. En dat moet nog geregeld. En dat moet nog geregeld. En dat is wel even...
En die stroomversnelling komt vooral omdat we tot voordat we met deze stap bezig waren... altijd dachten, nou, we gaan op zoek naar een plek. En dan gaan we wel kijken of je je bedrijf kunt verkopen of je huis kunt verkopen. Ja. Totdat we een financieel advies kregen van een Almeloze financieel adviseur. Die zegt, als jullie dit echt willen, dan moet je slim zijn... En sorteer voor en verkoop je huis. Ja. En toen dachten we, nou, we willen dit serieus. Dan zetten we ons huis te koop. En dat was met anderhalve week verkocht. En dan worden dingen ineens heel concreet. Dan weet je ook wat je in je portemonnee hebt, zou ik maar zeggen. En dan ga je op zoek totdat je een huis vindt. Ja, dan wordt het steeds concreter. En dan, ja, die kant. En nu hebben we de aanbetaling gedaan van de week. Ja. En zoals het er nu uitziet, moeten we 10 maart de handtekening zetten in Spanje. Dan wordt alles wel steeds concreter.
Ja. Nou, de kop is eraf, zeggen we dan altijd. Ik leg jullie zometeen 4 stellingen voor. En daarna vraag ik jullie meer over jullie. Je luisterde naar Goodbye van The Searchers in deze 4e podcast van De Blauwe Barometer. Mathieu Bloem, ik begin met de eerste stelling voor jou. Als we naar Spanje verhuizen, dan voelt dat een beetje als thuiskomen.
Nou, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Want het voelt nu nog niet. Voorlopig is Almelo nog steeds mijn thuis. En ik hoop daar wel mijn thuis te gaan vinden en creëren. Maar dat voelt nog niet als thuiskomen. Nee. Dat voelt nu nog als vakantie. Nee.
Maar Spanje is in ieder geval wel een vertrouwd land voor jullie.
Ja, we zijn al meerdere keren in Spanje geweest. Wat ik net al aangaf. Mijn zwager, Ines de Broer en onze schoonzus wonen al 15 jaar op Ibiza. Dat is niet direct Spanje zelf, dus een vrijstaand eiland, maar we hebben meerdere dagen, uren, weken doorgebracht in Spanje. Ja.
Ines, voor jou de tweede stelling. Het klimaat in Spanje bevalt me meer dan het klimaat in Nederland.
Ja, heel zeker waar. Ja, het is lekker warm en de plek die wij uitgezocht hebben ligt een beetje hoger in de bergen, dus we hebben daar ook nog een beetje wintergevoel. Maar de warmte is toch wel, en meer zon is wel een... doorslaggevend ding, hoor.
Mathieu, stelling 3. Het mañana mañana van Spanje ligt me wel. Dat is tenminste niet dat gejaag in Nederland.
Is een bewuste keuze om dat mañana op te zoeken. Of het me echt gaat liggen, gaat ook proefondervindelijk moeten duidelijk worden. Maar ik ben nogal georganiseerd in mijn huidige bestaan. En dat zal ik hopelijk daarvan een groot deel los kunnen laten. Dat is een van de redenen waarom we een dergelijk land ook opzoeken. Om het allemaal dat even op een ander niveau te kunnen doen dan nu. We hebben 40 jaar hoog tempo gedaan. Laten we het daar maar een beetje minder doen.
Maar het blijft ook een beetje een ontdekkingstocht.
Ja, absoluut, ja.
Ines, voor jou de 4e en laatste stelling. Ik vind het prettig dat we geen visum of werkvergunning nodig hebben in Spanje.
Ja, dat is zeker prettig. Gezien ook dat mañana, mañana, als je dat soort dingen zou moeten regelen, ben je nog wel even bezig, denk ik. Ja. Ja.
Ines, hoe hebben jullie je op deze verhuizing naar Spanje voorbereid?
Daar kun je eigenlijk niet op voorbereiden, vind ik. Je maakt je plannen en proefondervindelijk ga je dingen regelen en elke keer doe je een stapje verder. Op die manier zijn wij eigenlijk ons aan het voorbereiden. Het is niet zo dat we al een heel uitgeschreven boekstuk of een boekwerk hebben, een naslagwerk, hoe je het noemen wil, wat je kan doen. Natuurlijk hebben we een aantekeningboek met dingen wat wel belangrijk is, maar verder nee.
Maar er ligt niet een uitgewerkt scenario aan de grondslag.
Dat was het woord. Ja,
ja. Nee. Nou mooi. Mathieu, zijn er nog hindernissen die jullie tijdens de voorbereiding zijn tegengekomen?
Er zijn genoeg hindernissen. Dat mañana is... Zeker als je nog in de red race zit, zoals hier wel een dingetje. Het vergunningentraject, contact tussen makelaars. Er wordt daar echt anders gewerkt dan hier. Op het moment dat je een adres hebt, kun je dingen pas regelen. En dat adres hebben we officieel nog niet. Taal is natuurlijk ook wel een hindernis, want ik spreek geen woord Spaans, durf ik rustig te zeggen, behalve dat ik een biertje kan bestellen en zo kom ik nog wel een eind. Maar ik denk dat snel genoeg gaat gebeuren als we er wel wonen, want we wonen midden tussen de Spanjaarden als het straks zover is. Ja, het is geen hindernis zo hoog of die gaan we wel overwinnen, we tackelen ze stuk voor stuk. Dus,
En Ines, waren er nog speciale formaliteiten waaraan jullie moesten en moeten voldoen?
Ja, het begint eigenlijk al vooral met je NIE-nummer, dat is een soort BSN-nummer in Nederland. Anders kun je helemaal nog niks in Spanje. Dat hebben wij in de voorzomer vorig jaar al geregeld. En dat maakt wel dat de nieuwe dingen wel wat makkelijker gaan. Want als we dat ook nog eerst hadden moeten doen, was het niet handig geweest, ja, zeg maar.
Nou, ik kan me voorstellen dat instanties dan ook met jullie meedenken. Dat hebben ze gedaan, neem ik aan.
In Nederland, instanties? Ja. Nou, ja, ik heb nog geen instantie gevonden die met mij meegedacht heeft. Maar we hebben ook, moet ik heel eerlijk zeggen, nog niet al te veel instanties van dit soort dingen op de hoogte gebracht. Omdat heel veel dingen nog onzeker zijn. Het is in Spanje niet helemaal raar dat als je bij de notaris zit, dat er ineens blijkt dat de verkopende partij, en wij kopen een huis nu van 5 mensen, dat er één dan bedenkt, nou, ik doe het toch maar niet, dat je niks hebt. Dus we zullen met een aantal instanties in Nederland nog op de proppen moeten komen en moeten zien hoe we daarmee dealen. En dan denk ik aan belastingdienst en weet ik wat allemaal. Ja. Maar daar zijn wel allerlei kaders over te vinden en daar is heel veel literatuur over, dus daar zullen we vast wel uitkomen. Dus ja, echt medewerking hebben we nog niet gezocht en dus ook niet gekregen.
Zijn er nog ook bepaalde dingen geweest die zijn tegengevallen in de voorbereiding?
Het is natuurlijk best moeilijk om een huis uit te zoeken in Spanje terwijl je hier bent. Dus dan heb je 2 keer over een vakantieperiode en dan plan je van alles in en heb je huizen uitgezocht. En dan blijkt bijvoorbeeld in 1 keer dag voor vertrek dat het huis wat eigenlijk je nummer 1 was, al verkocht is. Ja, dat zijn wel dingen waar je dan tegenaan loopt. En is niet ernstig, want er zijn genoeg leuke huizen te koop, dat blijkt wel. Maar op dat moment is dat wel even een domper.
Ja. Nou, zometeen vraag ik jullie wat jullie plannen naar Spanje toe heeft versneld. Je luisterde naar Adele met Set Fire to the Rain. Ines Bloem, van waar dit eerste verzoeknummer?
Dat is een verzoeknummer van mijn man, niet van mij.
Leg uit.
Nou ja, we kregen van jou het lijstje om nummers te geven. En mijn muziekkeuze is zeer, zeer breed. En Adele is wel een van mijn favoriete zangeressen met een heel breed scala aan nummers. En dan moet je iets kiezen en dan denk ik, nou, het moet een beetje dynamisch zijn. En voor mij mogen ze de regen in de fik steken. Dus het is ook nog wel een beetje dubbel. Dat is natuurlijk niet de diepgang van dit nummer. Dat is een heel ander verhaal. Maar als je het letterlijk neemt, steek de regen maar in de brand. Wij gaan naar Spanje. Daar hebben ze minder.
Dus ik had het fout. Jouw nummer komt zo meteen nog.
Ja, dat denk ik dan.
Nou, kijk, wat in het vat zit, dat verzuurt niet. Mathieu, nou heeft een ongeluk jullie plannen nogal versneld. Wat kun je daarover vertellen?
Niet zozeer versneld, maar heeft de bewustwording dat het leven eindig is, of dat je op je pad ook iets kan overkomen, waardoor dat wat je allemaal doen wil, of je plannen misschien voor de toekomst wat verandert. En ik ben een ruime 2 jaar. Geleden, 2,5 jaar, november was 2 jaar geleden, door een stoel gezakt. En een brandnieuwe, was een dag oud. En de dag erna lag ik plat op mijn rug in de tuin. En dat voelde in eerste instantie allemaal niet zo beroerd. Maar daarna komen er toch allerlei prikkelen op je pad, waardoor je toch niet zo goed voelt. En ik ben zelfstandig ondernemer, dus dan moet je maar door. En je stelt de verkoper van die stoel al aansprakelijk. En die verlegt dat naar de importeur. En die verlegt het weer naar de fabrikant. En die zit in Italië. Nou, dan voel je hem al een beetje. Het heeft bijna 2 jaar geduurd voordat de aansprakelijkheid erkend werd. En ik had dus niemand om mijn schade op te verhalen zolang. Dus wat doe je dan? Dan ga je maar door met je werk. En daar werd ik geen leuke persoon van, zal ik maar zeggen. En fysiek ging het ook gewoon niet meer. En toen kwamen we allebei tot de conclusie, als dit zo doorgaat, voor überhaupt, er was nog steeds geen aansprakelijkheid, dan ga ik dit niet volhouden tot mijn pensioen. Dus als je de rest van je leven nog iets leuks wil doen, dan moet je misschien nu kiezen om maar gewoon te stoppen. En nu die leuke dingen wel te gaan doen, want niemand weet hoe lang dit duurt.
En je wilde niet de tol betalen voor dat ongeluk je hele leven lang?
Nee, nou ja, dat zou ik niet trekken. Ik bedoel, het maar blijven spreiden van je werkzaamheden om dat te doen wat je moet doen om je omzet te behalen, dat is een keer eindig. En ik had al eens het advies gekregen van de huisarts, van nou, wat jij moet doen is een 3 maanden sabbatical of zo, dan kom je misschien een keer tot rust. Maar ja, wie gaat dan die 3 maanden betalen? Dus toen hebben we gezegd, wie het ook doet, we stoppen ermee. We gaan zien dat we de boel verkopen en een ander leven gaan leiden op een andere plek. En dat is een van de redenen waarom we deze stap zetten inderdaad.
Ja, en Ines Mathieu heeft het zojuist al gezegd. Hij heeft dus blijkbaar door het ongeluk een nieuw of ander bewustzijn of kijk op het leven gekregen. Hoe zit dat met jou?
Ik denk dat ik dat besef al iets eerder had dan Mathieu, omdat ik al eerder de klachten bij hem terugvoelde, zeg maar, binnen ons gezin, met ons tweetjes. Maar dat is inderdaad wel een feit. Dat je inderdaad heel erg bewust wordt van hoe eindig eigenlijk het leven is. Ook door mijn praktijk. En dan denk je wel van, ja, wat gaan we nu doen? Zullen we nu? Ja, we gaan nu.
Want even, wat doe jij in je praktijk?
Ik ben coach en vooral op het gebied van rouw en verlies. En dat is natuurlijk iets waar je dan wekelijks mee geconfronteerd wordt, zeg maar. En dan blijkt dus ook dat dat leven gewoon eindig is. En ja, ik heb een spreuk ondertussen op mijn arm. Memento mori, carpe diem e vive. Dus ja, bedenk dat je sterfelijk bent, pluk die dag en leef. En dat is eigenlijk wat we nu gaan doen.
Ja, dus zo kan een ongeluk een bepaald bewustzijn dichterbij brengen of versterken?
Ja, het heeft wel iets versneld en versterkt, denk ik. Ja, zeker weten.
En is
ja.
dat misschien ook iets dat je andere mensen gunt qua inzicht?
Ik gun het iedereen. En dat is wel heel grappig, want natuurlijk zijn wij al langer hiermee bezig. En dan hoor je en spreek je met vrienden en kennissen. En dan hoor je heel vaak, ik zou het ook wel willen, maar mijn man of mijn vrouw wil niet. En dan zijn ze eigenlijk soms best jaloers. En dan zeg ik altijd, ja, je hebt de keuze, hè. Je kan kiezen wat je wil. En dat is misschien niet altijd even makkelijk, maar je kan wel kiezen. Je hebt altijd een keuze.
Nou, het lijkt me het moeilijkste om dan de knoop door te hakken als die knoop daar is.
Nou ja, dat was ook een soort van bevrijding. Want op de een of andere manier werk je daar naartoe. En dat geeft ook een beetje lucht. Ja. De afgelopen jaar november is de aansprakelijkheid gelukkig wel erkend door de tegenpartij. Niet dat je er dan uit bent, dat is weer een heel ander verhaal. Maar ook dat geeft een stuk lucht. Ja. En wat dat teweeg brengt, geen idee. Dat gaan we allemaal wel een keer meemaken. Maar het lucht op. Je werkt er ook naartoe.
En waar ging het eigenlijk om in de hele procedure qua aansprakelijkheid?
Ja, gewoon geen reactie. Nul. Een Italiaanse advocaat en dan maar verschuilen achter het niet kunnen vertalen, het niet antwoorden. Een andere advocaat of een verzekeringsman in Italië die dan weer de zaak mocht gaan behandelen en nul antwoord. Terwijl een letselschadeadvocaat hier in Nederland mijn zaken behartigt. Maar wel blijft mailen. Maar als je geen respons krijgt, als je morgen aangereden wordt van achteren of van je fiets gereden wordt, dan heb je, als je geluk hebt, degene die dat doet naast je en dan heb je al adresgegevens. En dan zou de verzekeraar ook alles in het werk stellen om jou als schadeleidende een zo goed mogelijk herstel te bieden. Ja. En dat hebben ze nagelaten. Dus ja, dat is het dingetje. Ja.
Zo meteen vraag ik jullie beiden waarom jullie eerst een sabbatical nemen. Je luisterde naar Magna Carta met Airport Song. Ines en Mathieu Bloem, jullie hebben beide het plan opgevat om naar Spanje te verhuizen en dan min of meer definitief. Maar voordat jullie dat doen, nemen jullie eerst een sabbatical. Ines, wat versta je daaronder?
Sabbatical. Normaal gesproken ga je gewoon lekker rondreizen en je ding doen. En in dit geval is het ook ingegeven om Mathieu rust te geven om straks ook weer verder te kunnen. Maar ook om onze toekomst even een beetje beter te overzien. En bijvoorbeeld te kunnen tekenen in Spanje bij de notaris zelf voor het huis. En de rust die het even brengt, zodat je goed kan nadenken van wat moet nog wel, wat moet niet geregeld. Wat kunnen we op zijn beloop laten en wat moet nu per se direct. En dat heeft wel gemaakt dat wij dachten van een sabbatical lijkt ons wel verstandig om te gaan doen. Ja. En daarna eventueel iets van een uitverkoop of niet. Dat is een beetje hangende. Maar goed, dat
Een beetje afstand nemen ook.
Ja, letterlijk loslaten.
Even afstand nemen, loslaten en het definitieve eindplan voor zover dat al te maken valt.
Want voelen jullie ook dat jullie dat echt nodig hebben om afstand te nemen?
Ja. Nee, ja.
Ik heb er niet zozeer hoor. Ik heb zoiets van, nou, morgen mag ik weg, prima, ga ik. Ik heb ook minder verantwoordelijkheden waar dat aan gaat. Ik kan natuurlijk online verder gaan met coaching. En Mathieu is natuurlijk echt met zijn handen bezig hier. En heeft echt een winkel waar je lijfelijk aanwezig bent. En dat is denk ik wel een heel groot verschil. Ja.
Het is al genoemd, de opheffingsuitverkoop. Hoe stellen jullie die voor?
Opheffing is misschien nog wel iets wat ter discussie zal staan. Ik bedoel, we zijn al 2 jaar bezig met deze plannen en ik ben al 2 jaar op zoek naar een eventueel overnamekandidaat. En er dient zich nu een ster aan het firmament die hele serieuze. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat opheffing niet opheffing wordt, maar overname. Ja. En dat heeft ook nog geen vorm, want dat is pas sinds vandaag. Sinds vandaag zijn daar concrete gesprekken over geweest. En dan ga je daar nog weer. Dus ook die sabbatical wordt nu ineens misschien wel een weekje of twee opgeschoven, omdat je het ijzer moet smeden steeds is.
Ja, want en hoe kritisch kijk je dan naar een eventuele overnamekandidaat?
Zeer, want ik vind dat het een waardige overnamekandidaat moet zijn die ook een beetje, ja, een beetje is al een raar woord, maar die moet, of die moet kunnen, hetzelfde moet kunnen bieden als ik, of waar ik mijn klanten van de afgelopen 30, 40 jaar ook met een vertrouwd hart achter kan laten. En ik wil heel graag, als dit echt gestand gaat worden, stand gaat doen, weet ik het, moeilijk woord, dan wil ik daar een warme overdracht van maken, zodat ik ook mensen kan voorstellen aan degene die dat hier verder wil gaan doen. En met een gerust hart, want die gaat ook de dingen die ik de afgelopen 30, 40 jaar hier heb gecreëerd weer mogen herstellen, oppoetsen of hun service opverlenen. Dus het moet wel een kwalitatief goed persoon zijn. En verder kun je daar ook niet alles van zeggen. Want ik ben er natuurlijk ook bij gebaat dat er een overnamekandidaat zou zijn.
Dus als er een goede overname plaatsvindt, dan is er dus niet sprake meer van een opheffingsuitverkoop.
Nee. Misschien dat er wel een andere naam op komt. Dat zijn van die dingen die niet zo heel erg van belang zijn. Of het nou Bloem heet of de goudboer, ik noem maar iets. Daar zou ik persoonlijk niet voor kiezen. Maar het gaat erom dat er een goede plek is waar dezelfde activiteiten plaatsvinden en op eenzelfde kwalitatief hoogwaardige manier kunnen worden geboden aan de mensen die hier al jaren met veel plezier over de drempel kwamen.
En misschien komt er wel een opruiming. Dat is weer wat anders. Maar goed, er is geen opheffingsuitvoer.
Goed, de smederij is natuurlijk een hele vertrouwde plek geweest al die jaren. Ik kan me voorstellen dat die iets is waar je dan met pijn in het hart afstand van neemt.
Want als ik dan terugkijk naar al die jaren. Onze kinderen zijn groot geworden in de box hier. En ondertussen zijn ze volwassen en al lang uitgevlogen. Maar dat is natuurlijk wel iets waar wij heel hard voor gewerkt hebben om het te maken wat het nu is. En daar ga je wel afscheid van nemen. En dat is best wel, als je er goed bij stilstaat, af en toe wel even. Ja, dan krijg je een beetje een weemoedig gevoel. Ja. Dat.
Maar jullie, voorlopig houden jullie de zaak in ieder geval nog even aan?
We zijn nu gesloten. En dan die 3 maanden sabbatical. En het plan tot op heden is dat we vanaf 6 mei weer hier zelf aanwezig zullen zijn. En of dat dan in samenwerking al is met een overnamekandidaat, of misschien ook helemaal niet. Dan wordt het nog een maandje of 2, 3 open. En dan, ja, daarna gaan we zien wat het wordt.
Nou, zometeen vraag ik jullie hoe jullie terugkijken op al die jaren in Almelo. Je luisterde naar What Lies Ahead van de groep Kensington. Ines Bloem, dit is jouw nummer, hè?
Ja, dit is mijn nummer. Ik ben toch wel heel groot fan van Kensington. En de stem van Yusuf was natuurlijk geweldig. Ik moet zeggen, sinds vorige week de nieuwe hit van hun uitkomt, want dan wordt het gereid weer een hit. Die stem kan ik ook wel aan wennen. Ja, en What Lies Ahead is natuurlijk nu een inkoppertje, hè? What Lies Ahead for Us in Spain is natuurlijk wel een ding. Ja.
Jullie zijn nog niet definitief verhuisd, maar hoe kijken jullie op de periode in Almelo terug? Stel dat je nu al in Spanje bent.
Met een heel goed gevoel. Ja. Ik ben altijd een trots inwoner van Almelo geweest. Ik heb het wel altijd een dorp genoemd. Ja. Een stad met dorpse ambities of dorpse uitstraling. Dat heeft denk ik ook met de economische invulling te maken. Een heel groot deel hier in Almelo heeft natuurlijk niet zo heel goed. Maar een beetje ons kent ons gevoel. Ja. Maar ik heb hier altijd met heel veel plezier. Ik ben geen oorspronkelijk Almelo. Ik ben geboren in Voorburg. Maar een paar jaar in België gewoond. Ik heb met veel plezier hier in Almelo met de mensen met wie ik heb mogen en kunnen werken gewoond. En actieve stad waar altijd iets te doen is. En hebben we het niet over dat stoplicht. Maar heerlijk.
En dat geldt ook voor jou, Ines?
Ja, ik sluit me daar eigenlijk compleet bij aan. Ik heb hier altijd fijn gewoond tussendoor. Ik ben geboren in Nijverdal en tussendoor nog even in Aardorp gewoond. Maar eigenlijk in Almelo wel opgegroeid. En ik vind het gewoon een hele fijne plek. Je kan zijn wie je bent en je hoeft niks, geen droogjes te hebben. Ik hou er wel van. Ja, dat dorpse gevoel, wat Mathieu beschrijft, dat heb ik ook. Ja.
Kijk, en of jullie dat bewust of niet bewust hebben gedaan, maar jullie zijn nog steeds graag gezien de inwoners van Almelo die de stad jarenlang mede smoel hebben gegeven.
Ja, dat besef je nu pas, gezien de reacties en zo. Daar heb je niet altijd zo bij stilgestaan, vind ik. Jij wel,
Mathieu? Nee. Goed, wat ik net al zei, ik heb mijn brood hier verdiend en daar word je een onderdeel van. En ik vind dat als je je geld verdient in de stad, dan moet je er ook iets goeds voor terug doen. Dus je doet wat voor je medemens in welke vorm dan ook. En dat komt blijkbaar bij je terug. Nou, dat is prettig.
Ja. Nu ben ik me van bewust dat ik een hele slechte vraag ga stellen. Wat gaan jullie nou het meeste van of in Almelo missen, Ines, om met jou te beginnen?
Pieuw, daar vraag je me wat. Het meeste wat ik van Almelo ga missen, misschien wel de kerstkoopzondag. Want dat was altijd wel een hele gezellige, leuke dag. En als het dan ook nog sneeuwde, was die helemaal compleet. Want dat is wel iets, ja, dat, ik heb geen idee hoe ze in Spanje kerstmis gaan vieren. Ja. Maar ja, dat.
En Mathieu?
De kerstkoopzondag, het heeft één keer gesneeuwd in de 30 jaar dat we hier zitten. Dus dat mooi gemist. Maar ik denk vooral mijn directe vrienden. Maar dat is wel iets wat je echt achter gaat laten. Ondanks dat je natuurlijk met de huidige media prima contact kunt houden. En er zullen er een hoop blijven. Maar dat denk ik dat ik het meest zal gaan missen.
Dat is iets... Ja, ik heb dat niet onder Almelo.
Dat heeft niet zo. Ja, nee, nou ja, goed, ja. Ik heb mijn vrienden in Almelo. Dus dat is ook niet waar, over de hele wereld.
Maar. Ja.
Nou, dankjewel. Tot zover in ieder geval. Zometeen vragen jullie nog iets over wonen en werken in Spanje. Je luisterde naar Nelly Furtado met All Good Things. En dat heeft volgens mij ook een klein beetje met afscheid te maken. Ines en Mathieu Bloem, jullie gaan naar Spanje verhuizen, wonen en werken. Hoe zien jullie dat voor je, Ines, om met jou te beginnen?
Nou ja, ik ben eigenlijk wel van plan om daar wel met mijn coaching verder te gaan. Sowieso online. Maar ik ben ook wel van plan om eigenlijk één op één soort retraites te gaan organiseren. Voor mensen die echt verdriet hebben en echt in een rouw zitten en daar wel hulp bij kunnen gebruiken. En daarnaast is het dan een hele leuke combinatie om misschien wel dan een herinneringssieraad te laten maken door Mathieu. Dus dat is een beetje de insteek die we willen gaan doen. En als we het appartement beneden, zeg maar, in de woning dan een keer klaar hebben, dan kunnen mensen die wij kennen of kennissen komen logeren tegen betaling. Ja.
En dat rouwen, is dat iets waar behoefte aan is?
Ik denk dat daar nog steeds wel heel veel behoefte aan is. Het wordt langzaamaan ook steeds meer geaccepteerd, ook door werkgevers, dat er ruimte moet komen voor rouw. En de een rouwt pas na een half jaar en de ander rouwt pas na 2 jaar. Maar ergens kom je jezelf een keer tegen dat je echt wel denkt van, ho, wat is dit nu? En dan blijkt eigenlijk dat het verdriet wat je hebt weggestopt naar boven komt. En ja, dan is het best wel fijn als je er wat begeleiding in hebt.
Ja, en de taal, hoe gaat het daarmee?
Ik denk dat ik echt mensen vanuit Nederland over ga krijgen en Nederlandse mensen daar. Want mijn Spaans is wel een beetje iets verder dan Mathieu. Maar echt vloeiend Spaans zal ik nooit leren. Ik bedoel, dan ben je 60 en dan ben je te oud daarvoor. Dat sla je niet meer op. Misschien het spraken nog een stukje, maar nee. Geen Spanjaarden, maar Nederlandse mensen waarschijnlijk. Ja.
Nou, wonen, Mathieu, in Spanje. Ja. Prima. Werken?
Nou ja, mijn werk kan je doen in een ruimte zoals we het nu doen, met een mooie etalage en een verkoopruimte. Mijn vader zat vroeger thuis, die werkte bij een juwelier in de stad. Maar die had een tweedeurs linnenkast met een klapblad. En dus ik kan op 2 vierkante meter mijn werk ook doen. Dat ga ik daar ook doen, weer een leuk atelier inrichten en leuke dingen doen. Eventueel van mensen uit de regio, want het stikt natuurlijk van de Nederlanders daar in de Costa Blanca, zoals het heet. En als je daar een websiteje of een Facebookpagina opent binnen de, dan denk ik dat ik daar genoeg werk vandaan kan halen. En vanuit Nederland inderdaad zien dat mensen of voor rouwsieraden of als je wil kan je ter plekke komen. En dan gaan we de trouwringen van overleden opa en oma omsmelten tot een paar nieuwe voor een nieuw wassenhuwelijk wat nog gesloten mag worden. Maar het eerste jaar zullen we in eerste instantie druk zijn met het verbouwen en bouwen, herbouwen van de woning die we daar gekocht hebben. Dat is wel een totaal renovatieproject.
En thuis gaan voelen in Spanje. Ja.
Heel belangrijk.
Ines, om met jou te beginnen. Waar zit voor jou persoonlijk de grootste uitdaging?
Ik denk dat de grootste uitdaging zal worden dat we samen daar weer een nieuwe plek gaan creëren. Waar wij ons happy bij voelen. En dat wil niet zeggen tussen Nederlanders, maar vooral ook tussen anderstaligen en Spanjaarden.
Daar kijk je ook naar uit, Mathieu?
Ja, daar kijk ik zeer naar uit, inderdaad. Om ons daar weer een plek te verwerven in ook de maatschappij die daar is. We willen ook onderdeel worden van de gemeenschap daar. En niet als toerist of als buitenlander ergens gaan wonen. En ik wil daar gewoon het verenigingsleven weer in. Al was het maar om op die manier contact te vinden met mensen die daar wonen. En of dat dan Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse, Spaanse, Amerikanen, het zal me zorg zijn, maar wil een onderdeel zijn van de gemeenschap daar, net als we dat hier zijn. En dan denk ik dat het daar je thuis voelen vanzelf weer een plek krijgt en gaat lukken.
Een plek hadden jullie in ieder geval, of hebben jullie nog steeds in Almelo, zeker de afgelopen decennia. Ines, komt er nog iets van een afscheidsfeest, dat verwachten sommige mensen misschien wel.
Ja, ik denk ook wel dat we iets zullen moeten gaan doen. We hebben 10 jaar geleden feest gedaan samen toen we allebei 50 werden. En nu zijn we natuurlijk, met jou is net 60 en ik word 60 in april. En we gaan weg. Dus daar zal toch wel iets van een soort afscheidsfeestje, receptie, weet ik veel. Iets zal toch wel moeten gaan gebeuren.
Ja. Ja. Mathieu, de klok is onverbiddelijk. Wil je nog op een vraag terugkomen?
Nee, ik ben niet zo van terugkomen op iets. Dus,
En was er nog een vraag die je hebt gemist?
Heb ik een vraag gemist? Nee, ook niet.
Nee. En Ines, hoe zit het met jou? Nee. Heb jij nog een vraag gemist of wil je nog op een vraag terugkomen?
Nee, eigenlijk niet. Nee, het is prima zo. Ja.
Ja. Nou, dan blijven er nog een aantal vaste blauwe barometervragen over. En de ene laatste is, wat zou je morgen in de wereld veranderd willen zien, Mathieu?
Dat er is gewoon vrede is tussen een aantal landen maar dat is wel een inkoppertje natuurlijk. Maar het gedonder in Amerika, waar we geen van allen op zitten te wachten. Het gelazer in Israël, wat we niet willen. Het gedoe in Rusland en Oekraïne, wat we niet willen. Verdraagzaamheid, volgens mij zou dat het zijn. En de red race in die zin zou veel goeds kunnen brengen op deze aardbol.
En Ines?
Ja, ik denk eigenlijk wel dat dat ook wel voor mij geldt. En het enige wat ik daar nog aan toe te voegen heb is dat de mensen tegenwoordig niet meer zo lief zijn voor elkaar. We zijn heel egocentrisch aan het werk en dat is echt iets van de laatste tijd. Ook misschien wel ingegeven door alle media en de telefoons, maar dat is wel iets wat mij stoort. Ja.
Mathieu, tot slot, als je iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn?
Wees trots op je stad. Ik hoor zoveel negativiteit. Ik hoor veel negativiteit over Almelo, stomme stad en nu. Misschien dat zelfs door de media in Almelo wel. Tubantia, dat heet tegenwoordig Twentse Krant geloof ik. Hè? Ja, zoiets. Wees trots, er is hier veel te zien, veel te doen. We hebben mooie winkels. Ik spreek mensen die uit Oegstgeest komen en die in Leiden winkelen. Maar het in Almelo leuker vinden. Heel veel Almeloers zijn zich niet bewust van wat voor mooie stad we hier hebben. En daar is overal wel iets op aan te merken. Maar wees vooral trots op wat we hier hebben. En daar kunnen we nog lang mee door. Kunnen jullie nog lang mee door, want wij gaan weg.
Ines, als jij iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo.
Bedankt voor het vertrouwen in ons. En wie weet tot ziens in Spanje.
Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast, Mathieu en Ines. We willen jullie hartelijk bedanken voor het verhaal dat jullie met ons wilden delen.
Heel graag gedaan.
Ja, het was een groot genoegen om voor de tweede keer in deze leuke uitzending van de Blauwe Barometer plaats te hebben mogen nemen.
Nou, dat waarderen wij zeer. Fijn dat jullie te gast waren in deze vierde podcast van de Blauwe Barometer op Almelo 1. We wensen jullie natuurlijk alle goeds.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ik bedank Tobias voor de techniek. U bedankt voor het luisteren. En jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.